Hallo, vandaag zijn we hier samen. Ik ben samen met Annemiek, Annemiek van Boxmeer. Annemiek zit ook bij Gezondheidscentrum Heel de Mens. Annemiek is sporttherapeut en bijna afgestudeerd yogadocent en heel erg geïnteresseerd in de Ayurveda. Dus Annemiek heeft heel wat vragen voor mij over Ayurveda en ja, ik vertel daar natuurlijk heel erg graag over. Dus Annemiek, ik zou zeggen, stel de eerste vraag.
Nou, dankjewel Jozefine. Ten eerste leuk dat je me hebt gevraagd om met deze podcast mee te doen. Ja, mijn studie is bijna afgerond van de yoga en Ayurveda is natuurlijk ook een heel mooi verlengstuk van de yoga of andersom. Ik weet eigenlijk niet hoe je het ziet, precies. Maar het loopt heel mooi in elkaar over. Dus vandaar ook mijn interesse daarin. Ja, de eerste vraag eigenlijk van waarom wil jij in deze podcast juist aandacht besteden aan de Ayurveda?
Ja, nou waarom wil ik waarom wil ik aandacht besteden aan de Ayurveda? Nou, ik denk eigenlijk dat Ayurveda is een hele mooie leef- en geneeswijze. Sorry, nog een keer. En het begint wel langzamerhand steeds meer bekend te worden in Nederland. Maar ik denk dat heel veel mensen de rijkwijde van de Ayurveda niet kennen of onderschatten. Mm-hmm. Want ik vergelijk Ayurveda heel vaak met de Chinese geneeswijze. En Chinese geneeswijze is natuurlijk veel meer ingeburgerd in Nederland. En ik denk dat heel veel mensen wel weten en begrijpen dat dat Chinese geneeswijze eigenlijk ook alle klachten kan aanpakken. Dat het ook een soort van leefwijze is. Maar van Ayurveda weten heel veel mensen dat nog niet. Dus mijn passie voor Ayurveda wilde ik hier eigenlijk wel graag een keer vertellen.
Ja, mooi. Je hebt het al een aantal keer gezegd, Ayurveda. Maar kun je ook uitleggen van wat is nou eigenlijk Ayurveda en waar komt het vandaan? Zodat we echt een beter beeld krijgen van wat nou Ayurveda is.
Ja, het woord Ayurveda. Ayur is gezondheid en Veda is kennis. Waar komt het vandaan? Het komt uit India. Daar is het eigenlijk begonnen. En het is eigenlijk overdrachtelijk doorgegeven. Dus 5000 jaar geleden waren de rishis en die konden dingen die ik niet kan, laat ik het zo zeggen.
Wat zijn rishis?
Rishis, dat zijn eigenlijk mensen die heel spiritueel zijn, hè? Dus die, je kunt net zoiets als een guru, hè? Dus mensen die onder de bodhiboom zitten te mediteren, zeg maar. En die zien van alles in werelden die ik niet zie, laat ik het zo zeggen. En die heel veel mensen niet zien. Maar de rishis die zagen dus eigenlijk de Ayurveda. En dat zijn ze dus gaan overbrengen op mensen die daar interesse voor hadden. En zo is het eigenlijk de wereld ingebracht. Zo gingen ze mensen behandelen. Maar het is niet alleen de geneeswijze, het is ook de leefwijze. Dus met de seizoenen leven, met de zonsopgang en de zonsondergang. En met de elementen, dus wat eigenlijk het begin is van de Ayurveda, wat ik ook eigenlijk altijd uitleg aan de mensen. In de Ayurveda gaan ze ervan uit dat het heelal bestaat uit 5 elementen. En alles wat op aarde leeft, bestaat ook uit die 5 elementen. En die elementen, dat zijn ether, lucht, vuur, aarde en water. En die elementen, die hebben bepaalde eigenschappen. Nou, als je dan naar een mens kijkt, dan is die dus ook uit die 5 elementen opgebouwd. Maar een mens die veel lucht en ether in zich heeft, is minder aards dan iemand die veel meer aarde en water in zich heeft. En dat wil niet zeggen dat, dat die laatste persoon niet spiritueel kan zijn. Maar die is veel meer geaard, zoals wij dat zeggen. Hè? Dus nou ben ik helemaal van mijn pad af, van waar ik gebleven was. Maar dat doet er niet toe.
Gaat het er dan ook om dat je dus die elementen ook weer probeert in balans te trekken in de Ayurveda?
Ja, dat is een goede vraag, inderdaad. ja, wat ik dus eigenlijk ook doe als mensen in de praktijk komen, en afhankelijk waar ze dan voor komen natuurlijk, is ja, de pols voelen en kijken naar de klachten wat ze hebben en kijken naar het voedingspatroon wat ze gebruiken. En dan kun je gaan kijken, want er zijn ook testen voor, hè, dat mensen dingen invullen van, nou, wie waren ze vroeger en wie zijn ze nu. En dan hebben we dus een geboorteconstitutie en een huidige constitutie, zou je kunnen zeggen. Dan is het woord constitutie niet helemaal op zijn plek, maar zo zou je het kunnen zeggen. En dus als iemand veel lucht en ether in zich heeft en minder vuur en aarde, dan noem je zo'n persoon een Vata-persoon. En als iemand heel veel vuur in zich heeft, dan noem je zo'n persoon een Pitta-persoon. En iemand die veel aarde en water in zich heeft, noemen we een Kapha-persoon. En als je dan ziet dat er bij de geboortehoroscoop en in het hier en nu een heel groot verschil is, dan weet je eigenlijk dat die persoon niet in balans is. Mm-hmm. En dan kun je tips geven. Bijvoorbeeld, ik had een keer een echtpaar bij mij in de praktijk. Ze kwamen voor iets heel anders. Maar het viel mij op dat die mevrouw, ja, dat hij eigenlijk niet haar eigen, haar eigen, ze ging veel te laat naar bed voor haar constitutie, omdat haar man laat naar bed ging.
Ze bleef niet bij haar eigen, ja, eigen wie ze van binnen is.
Precies.
Hè? Authenticiteit.
Ik eigenlijk aan het zoeken, inderdaad, dat woord. En ze volgde haar eigen patroon niet, zeg maar. Hè? Dus doordat zij zo laat naar bed ging, ja, kwam zij nog veel meer in haar Vata-constitutie. Dus zij raakte eigenlijk alle voeding met de aarde kwijt. En ja, waarop hij dus eigenlijk gewoon hartstikke goed leefde en gewoon lekker in zijn vel zat, kwam zij steeds meer van zichzelf af. En toen heb ik uitgelegd hoe dat kon. Hè, want aardepersoon, ja, die staat meestal veel later op en die gaat veel later naar bed. Hè. Die heeft veel meer energie dan een, zeg ik het goed, een Kapha-persoon. Misschien zei ik Vata-persoon.
Ja, maar dat zei je.
Ja, een Kapha-persoon die heeft veel meer aarde en veel meer energie en die kan veel beter bij zichzelf blijven dan een Vata-persoon. Ja. Dus nou, toen ik hun uitlegde hoe dat het dan zat, toen had ze zoiets van, oh, oké. Maar dan ga ik dus gewoon voortaan eerder naar bed. En, hè, en zo ging ze ook haar voeding aanpassen, want zij paste haar voeding weer aan haar man. Mm-hmm. Ja, dat werkt gewoon niet.
Mm. Mooi dat je dat dan op deze manier inzichtelijk kan maken bij mensen. Ja, om toch ook te laten zien van, waar heb jij behoefte aan? Wat zijn je patronen? En hoe kun je dat dan eigenlijk op een, ja, makkelijke of eenvoudige manier, klein beginnen, toch aanpassen, zodat je gaat leven naar de persoon wie je van binnen bent.
Ja, precies. Nou, zo heb ik ook nog een voorbeeld van een jonge vrouw. Die had het altijd vreselijk koud. En ze sliep niet goed en ze zat ook niet lekker in haar vel. En zo al pratende vertelde ze mij dat ze heel veel rauwkost at. En dan moet ik altijd een beetje glimlachen, want dan denk ik altijd van, ja, hier in het Westen denken we dat rauwkost altijd gezond is voor iedereen. Maar dat is niet zo. En die mevrouw die had haar eigen moestuin en ze hield heel erg van groenten. En rauwkost is gezond. Maar toen ik haar ook uitlegde van, ja, maar jij bent al koud van jezelf en je hebt al veel lucht, dan kun jij dus dat koude eten niet verteren. Weet je, dus dan, kijk, iemand die veel vuur in zich heeft, die kan nog wel rauwkost eten in de zomer. Maar bijvoorbeeld in de winter rauwkost eten, dat is voor ons eigenlijk niet goed. Mm. En toen is zij dus gewoon alleen maar warm gaan eten, 3 keer per dag. En ze zegt, nou ja, ik voel me nu als een vis in het water. Kijk, dus dat zijn inderdaad hele kleine aanpassingen. Ja, met grote gevolgen.
Ja, ja, mooi dat het inderdaad zo werkt.
Ja.
Het is te horen dat jij vol passie vertelt, ja, over Ayurveda. Maar waar komt die interesse en die passie vandaan?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
Oké.
Okay. Ja, ik weet niet, als ik het woord India hoorde, al heel vroeg, ja, dan gebeurde er iets in mij. Maar ik wist natuurlijk helemaal niet wat dat was. En vroeger zei ik dat ik ontwikkelingswerk wilde gaan doen en zo, maar dat is er allemaal nooit van gekomen.
Nou ja, naarmate zin, op een andere manier.
Ja, precies. Toen zat ik op de opleiding voor homeopathie. En daar was ook iemand die dus regelmatig naar India ging. En we kregen over Ayurveda te horen. De eerste keer dat ik het woord Ayurveda hoorde, sloeg bij mij in als een bom, zeg maar. Ik ben dus in mijn leven 3 keer aan de opleiding begonnen. De laatste keer was in 2010 dat ik weer begon, zeg maar. En toen dacht ik, ja, ik moet dit gewoon afmaken. Ik ben nu inmiddels 4 keer naar India geweest. Als ik daar 1 voet op de bodem zet, dan denk ik, ja, ik ben thuis.
Ja, mooi. Ja. En dat is eigenlijk ook wat je hier weer in mee wil nemen. Om dat ook aan anderen door te geven. Van, het is niet alleen maar het leven zoals we het hier hebben, zoals je kent, maar er zit veel meer achter.
Ja, zeker. Nou, wat denk ik ook een drijfveer is. Ik hou heel erg van natuurlijke dingen. Dus ik denk altijd van, de aarde biedt ons wat wij nodig hebben. Dus als wij een ziekte hebben, dan is het aan ons om de kennis te krijgen, om de natuur te begrijpen. Want ik denk, ja, als je kijkt naar de Indianen en dergelijke, ja, weet je, er is genoeg. Er is denk ik voor elke kwaal en voor elk mens is er een natuurlijk product. En ook de simpele behandelingen hou ik van.
Ja.
Dus in India doen ze gewoon hele simpele behandelingen. Ik heb je dan die Shirodhara wel eens laten zien, hè? Die oliebegieting op het hoofd.
Heel mooi.
Ja, of bijvoorbeeld mensen die last van hun ogen hebben. Die kun je dus met ghee behandelen. Het zijn gewoon hele simpele behandelingen die gewoon heel veel teweeg kunnen brengen.
Ja, de natuur biedt ons eigenlijk alles wat we nodig hebben. Alleen ja, wij mensen maken daar weer onze eigen ideeën van. Pilletjes en zalfjes.
Ja, precies. Dat heb ik dus eigenlijk nog nooit begrepen. Dat vraag ik ook heel regelmatig. Waarom moeten we een kruid uit de natuur halen en dat synthetisch namaken? Dat begrijp ik dus niet. Dan denk ik, het is er al. Mm-hmm. Waarom moeten we het dan ook nog naar gaan namaken? Maar ja, oké.
Okay. Daar zijn we misschien mens voor. Aan de andere kant, ja. Het is er. En dan moeten we het ook gewoon dankbaar voor zijn dat het er is. En dat we het kunnen en mogen gebruiken.
Ja, dat denk ik ook. Ja.
Je hebt al een aantal mooie voorbeelden gegeven wat je met Ayurveda kan doen. Maar voor wie is Ayurveda nou bedoeld?
Ja.
Is dat voor iedereen of is dat voor een speciale groep? Of?
Mm-hmm. Ja, eigenlijk. Ja, werkt Ayurveda bij iedereen. Hè? Wat ik al zei, het is eigenlijk ook een leefwijze. En het is natuurlijk afhankelijk van hoe ver wil je daarin gaan. Hè? Want als je het. Het heeft gewoon zoveel in zich. Bijvoorbeeld bij elk type kun je ook weer bepaalde tijden van de dag kun je aan koppelen. Hè? Bijvoorbeeld een Pitta-persoon. Die is op zijn best tussen 2 en 4. Hè? Dus als je dat mensen mee kunt geven, dan kunnen ze ook kijken van, als ik iets heel belangrijks moet doen, welk tijdstip van de dag kies ik dan om dat te doen?
Okay.
Weet je? Dus dat kan ook. Bijvoorbeeld, nou, dat is wel bekend, hè, dat mediteren voor zonsopgang is eigenlijk gewoon de beste tijd. Nou, dat is vata-tijd. Mm-hmm. Hè, dus dan zitten we het meest in ether en lucht. Dus dat is al kenmerkend voordat we dan het meest verbonden zijn met de geest. Maar zo kun je ook, zeg maar, je leeftijd kun je koppelen aan een dosha, zoals wij dat noemen. Hè? Vata, pitta, kapha zijn doshas. Bijvoorbeeld een kind zit nog heel erg in de kapha. Want het kind is nog in de groei. Meestal zijn kleine kindjes ook een beetje mollig. En dan zie je dat ze nog echt in de groei zijn. En zo vanaf de adolescentie tot een jaar of... tot een jaar of 55 zitten mensen meer in hun pita-stroom. En dat kun je ook merken, want mensen die nog in de pita-tijd zitten, die moeten nog presteren, zeg maar. Die willen nog een relatie vinden, die willen nog een leuke baan, die willen kinderen, die kopen een huis. Die zijn echt nog...
De bloei van hun leven.
Precies, die zijn echt nog dingen aan het neerzetten, zeg maar. En als jij zo boven de 55 komt, dan ga je al veel meer naar de vata-tijd. Hè? Dus dan gaat alles een beetje droger worden. En ga je ook weer meer op het spirituele richten vaak. Hè? Dus,
Ja, dus het is en gebonden aan de leeftijd, hè, je levensfase, maar ook aan de persoon aan zich, waarin je die vata, pitta en kappa kan koppelen.
Ja, precies. Dus als jij... ik kom maar weer met het voorbeeld van de vata. Hè. Als jij... neem mezelf als persoon. Ik ben 63 en ik heb al heel veel vata in mezelf. Hè. Dus dan weet ik dat ik heel erg op moet gaan letten dat ik genoeg massages neem, dat ik genoeg goede vetten tot me neem. Want anders dan zou het risico op osteoporose heel groot zijn. Hm. Hè? Dus ja, zo kun je eigenlijk al voorkomen dat er klachten komen die bij de ouderdom horen, die zeker wel een keer zullen komen, maar liever nog zo lang mogelijk wachten.
Ja. Nou, dat is mooi om te weten. Hè?
Ja, precies.
Dat je dat zo ook in kan zetten om ziektes of aandoeningen te voorkomen.
Ja, precies.
Ja, mooi.
Ja.
Ja. Wat is voor jou het meest kenmerkende in de Ayurveda?
Het meest kenmerkende, dat vind ik eigenlijk best een moeilijke vraag. Het kenmerkende.
Als je één ding mag noemen van, nou, dat vind ik echt wel heel mooi uit de Ayurveda, dan... Of is het gewoon alles?
Ja, het is sowieso alles. Ik denk waar het meest mijn hart ligt, zijn wel de hele mooie behandelingen. Dat vind ik wel kenmerkend. Net wat ik net eigenlijk al aangaf, dat je met hele simpele behandelingen... Ja, ik moet dan ook ineens aan Wim Hof denken. Hè? Mm-hmm. Dat is eigenlijk ook heel simpel.
Werk veel met ademhalingstechnieken. Hè?
Ja,
en,
precies. En dan
meditaties,
koud douchen. En dan denk ik van ja, dat zou eigenlijk zo uit de Ayurveda kunnen komen.
Hmm. Hè? Want, wie weet is het ook wel.
Misschien, ik zou het niet weten. Maar zo'n mooie, simpele... Hè? Want ik bedoel, onze ademhaling hebben we altijd bij ons.
Ja, heel belangrijk.
Daar hoeven we niet voor naar de sportschool. Dus, dat vind ik eigenlijk wel het meest kenmerkende van de Ayurveda.
En dat je inderdaad, om maar naar die ademhaling, om daar weer terug te komen, dat je daar ook hele mooie resultaten mee kunt behalen.
Ja.
Wat ademhaling voor iemand kan doen.
Absoluut. Nou ja, jij kent dat natuurlijk ook uit de yoga.
Ja, zeker.
En de pranayama. Dat,
zeker.
Ja, dat zijn natuurlijk allemaal dingen die in India heel veel gebruikt worden.
Ja, mooi.
Ja.
Jij gaf net al aan van de behandelingen, hè, die ik doe. Dat vind ik eigenlijk wel het mooiste van de Ayurveda. Hoe pas je dat toe in je eigen praktijk?
Ja.
Wat voor behandelingen kunnen we daar aan denken?
Ja. Eigenlijk kunnen alle mensen, zeg maar, bij wijze van spreken komen voor behandelingen. Je hoeft niet per se klachten te hebben, hè, want de Rasayana is ook een iets uit de Ayurveda. En Rasayana betekent zo lang mogelijk jong blijven.
Nee, dus, ja, wie wil dat niet?
Ja, wie wil dat niet, hè? Nou, dus dat kan ook, hè? Dus je hoeft niet per se klachten te hebben. En wat ik ook alweer zo mooi vind van mensen in India, maar ook Marokko en Indonesië en dat soort landen, die hebben altijd van dat prachtig zwart haar. Hè?
Ja.
En dat glanst altijd aan alle kanten. Nou, wat doen die mensen? Die krijgen van baby af aan, krijgen ze elke dag een druppeltje olie in hun haar.
Kijk, dat is het geheim.
Dat is het geheim. En dat doen wij niet. Hè? Dus wij hebben heel vaak te droog haar, zeg maar. Terwijl hun mooi glanzend haar hebben. Dat vind ik gewoon zo mooi. En ook een iemand die bevallen is, die krijgt 40 dagen rust. Dat vind ik geweldig. Die krijgt samen met haar kindje dagelijks massages. Wow. En 40 dagen wordt ze eigenlijk helemaal in de watten gelegd.
Ja, geweldig.
Ja, en ik denk ook van, nou, zoals dat hier gaat, ja, dat begrijp ik gewoon niet. Dan denk ik van, hoe kan het zijn dat iemand die net bevallen is, alweer, hurry up moet? Dan denk ik van, ja, dat kan gewoon niet, hè?
Het zal denk ik ook wel echt in de maatschappij waarin we leven, hè? Als je dat vergelijkt met hoe mensen in India leven. Ja, jij bent er zelf geweest, ik ben er nog, jammer genoeg, nog niet geweest. Staat op mijn bucketlijst. Daar zit natuurlijk ook al een heel groot verschil in hoe mensen gewoon in het leven staan en in de maatschappij. En...
Ja, nee, dat klopt ook, dat is zeker. Ja, ja, want kijk, ik noemde net de Rasayana. Hè? En je zou kunnen zeggen dat is een onderdeel van de Panchakarma. En Panchakarma, dat is een, laat ik het zeggen, een detox. Hè? Mm-hmm. En op elke overgang van de seizoenen doen we in de Ayurveda detoxen. En dat hoeft niet altijd een hele grote detoxkuur te zijn, maar dat kan ook 3 dagen bijvoorbeeld. En in die detox kijken ze naar de voeding. Hè? Nou, dat doen wij natuurlijk ook als we vasten. Maar dan hebben ze speciale voeding om dus de toxines uit het lichaam te drijven. Ze doen massages of bij zichzelf, zichzelf insmeren met olie. En ze doen... kan er even niet opkomen. In de zweetcabine. Ja. Ze doen zelf al heel veel. En voor een grote panchakarma gaan ze dan naar een Ayurvedische kliniek of zo.
Okay.
En zo'n grote panchakarma, dat wordt dan meestal in het voorjaar gedaan. Dus zeg maar in deze tijd. En dat is echt heel mooi, want dan... dan ga je alle toxines die je in de winter opgebouwd hebt, die ga je eigenlijk loslaten. Zodat je in de zomer weer lekker...
herboren en fris weer.
Precies, fris en fruitig bent. Ja.
Ja. Ja. Ik heb jou net een aantal keer horen zeggen dat er ook massages in de Ayurveda een rol spelen. Ik ben sporttherapeut, sportmasseur, dus ook geïnteresseerd in de massages. Maar dat zijn vooral gericht op het voorkomen van klachten, het losmaken van de spieren. Dus de klassieke vorm van masseren. Welk verschil zit erin met... zoals wij de sportmassages, ontspanningsmassages vooral in het Westen kennen, en de Ayurvedische massages?
Mm-hmm. Ja, dat is ook een hele mooie vraag. Kijk, ik denk dat jij veel meer gericht bent op spieren en dat je ook veel meer weet van, nou, als iemand klachten heeft, oh, dan loopt die spier daar en die loopt helemaal daar naartoe en die pees en weet ik het allemaal.
Ja.
Nou, dat weet ik dus niet.
Oké. Okay.
Maar bij mij zijn de massages eigenlijk veel meer gericht op, wel op klachten. Hè? Iemand die last van de schouder heeft, kan ook een Ayurvedische massage krijgen, zeker. Maar het is eigenlijk veel meer gericht op de doshas in balans brengen.
Okay.
Hè? Ja. Dus wat ik al in het begin zei, als iemand dus bij de geboorte een pitta-persoon is en hij of zij is helemaal afgedreven naar een kaffa bijvoorbeeld, dan wil je die persoon terugbrengen naar die pitta-persoon, hè? Dat hij of zij weer in balans is. En dan ga je dus kijken van welke massages kan ik toepassen, zodat die persoon weer meer geactiveerd wordt. Want een kaffa-persoon vergelijken we vaak met een olifant. Hè? Mm-hmm. En die heeft een stevige huid en zijn vaak heel... rustig, geduldig. Terwijl een pitta-persoon, die wordt eigenlijk met een tijger vergeleken. Hè? En als je iemand van een olifant naar een tijger wil brengen, dan heb je daar wel even iets voor nodig natuurlijk. Hè? Dus, want die tijger die is echt doelgericht en die maakt plannen en die realiseert ze ook, zeg maar.
Yeah.
Hè? Dus dan zijn daar allerlei massages voor die je kunt toepassen. En... bijvoorbeeld als iemand nou reuma heeft, zeg maar, dan kun je dus ook weer de toxines lostrillen. Maar dan hebben we een hele mooie stempelmassage. En ik maak dan stempels van bruine rijst. En die laat ik een uur in de olie staan. Dus dan zijn die stempels heel heet.
En stempels moeten we niet denken aan een stempel die je op een papier zet. Hè? Dat nee, zijn echt nee.
Kruidenstempels, bundeltjes. Ja, precies. Okay. Ja, inderdaad. Ja. En nou, voordat de cliënt dan komt, staat die stempel al een uur in de hete olie. En, nou ja, en dan ga ik dus met die hete stempel ga ik masseren. En die olie, want de oliën die zijn allemaal nou, voornamelijk combinatieoliën. Hè? Er zitten heel veel kruiden in. En die kruiden die zijn, want ik koop altijd mijn olie in India. En die kruiden die zijn, die hebben 16 uur staan koken. Dus die zijn helemaal ingekookt. En dan wordt er ofwel sesamolie of kokosolie of amandelolie aan toegevoegd. En dan, ja, dan ga je dus iemand masseren. En die kruiden en die olie die komt heel diep in het weefsel.
Het is echt een hele krachtige werking van ja. die
ja,
kruiden.
Dus je komt heel diep, zeg maar. Kijk, je kunt natuurlijk jezelf masseren met een amandelolie of zo. En dan is het eigenlijk vrij oppervlakkig.
Ja.
Maar die massages die wij toepassen in Ayurveda, die komen heel diep in de weefsels.
Oh, en, mooi.
Ja, en dan zeg ik ook vaak tegen de mensen van, laat het minimaal 2 uur intrekken.
Ja.
Want die olie die doet nog zijn werk.
Ja.
Eigenlijk is de massage is eigenlijk gewoon een lekkere toevoeging. Maar de olie doet zijn werk.
Wauw, mooi dat je dan toch ook weer die combinatie hebt van de handen van de mens. Hè? Die,
ja.
die de massage en die het ontspannende effect geven
ja.
Door middel van strijkingen. Maar mm-hmm. dat uiteindelijk de kruiden het werk gaan doen.
Ja, precies.
In het lichaam.
Ja, en je zegt het ook heel mooi van strijkingen. Dan kom ik weer op een ander punt.
Ja,
ja we hebben aan een uur niet genoeg.
Nee, ik merk het.
want kijk, je gaat ook voor de massage ga je weer bepalen waar de cliënt zit. Dus heeft hij meer vata, heeft hij meer pitta of heeft hij meer kapha? En de manier waarop je masseert heeft te maken met waar die persoon op dat moment in de energie zit. Dus als jij een vata-persoon hebt die dus nogal nerveus is en twijfelachtig en altijd koud heeft en droge huid heeft en dat soort dingen. En die zit heel veel in zijn hoofd. Nou, die ga jij niet heel snel masseren. Want dan breng je hem nog veel meer in zijn hoofd, hè? En dan wordt hij nog onrustiger, zeg maar.
Ja.
Dus dan ga je heel veel strijkbewegingen toepassen. Terwijl als jij een kapha-persoon krijgt, dus die olifant wat ik net zei, die wil je wel een beetje peper in zijn. Hè? Dus dan ga je veel actiever masseren.
Ja.
En ja, dus daarin kijk je ook weer naar de persoon.
Ja, mooi hoe dat werkt. Ja. Nou ja, je zei net al, we kunnen er nog uren over praten. Ik vind het in ieder geval heel interessant. En wat nou als mensen die dit horen zeggen van, hey, ik wil daar eigenlijk ook nog eigenlijk wel eens meer van weten. Ik wil het eens zelf ervaren. Hoe, mm-hmm. Hoe kunnen ze dat doen?
Nou ja, ze kunnen natuurlijk altijd contact met mij opnemen. En mijn website staat bij hildemens.partners. En mijn eigen website heet www.oudesaperen.nl. En dan is er ook nog een website www.ayurveda-ude.nl. Dus nou, mensen kunnen mij wel vinden. En nogmaals, ze kunnen met allerlei redenen kunnen ze in de praktijk komen. En ik wil er eigenlijk nog iets aan toevoegen, want we hebben het daar geloof ik samen alles over gehad. Van, ik wil heel graag panchakarma kuren doen. Dat doe ik ook wel eens in Nederland. Maar ik heb het een keer in Spanje gedaan met een groep mensen. En dat is eigenlijk nog wel een droom om dat weer te vervolgen na de coronatijd. Dus
mooi.
Als mensen daar interesse in hebben, dan zoek vooral contact.
Heel mooi. Nou, ik ben er in ieder geval weer wat wijzer geworden over de Ayurveda. Een heel mooi onderwerp, manier van leven. Mooi om te horen hoe alles vanuit de natuur en de mens met elkaar verenigd is en bij elkaar komt.
Ja, zeker. Nou, hartstikke bedankt voor de leuke en interessante vragen. Ik hoop dat de luisteraars er ook veel van opgestoken hebben.
Ik hoop het ook. Hey, okay. Dankjewel.
Groetjes, doei.
Doei.